Heerlijk om zo weer bij elkaar te zijn. Kom een beetje naar voren. Antje is ook aangeschoven, wou ik zeggen, maar binnenkomen rijden. Fantastisch, we zijn toch met een hele mooie groep. Zijn er ook mensen die nog geen 50 zijn? Ik zou bijna zeggen, we zijn met de 50-plus kring. Maar we willen heel graag weer zoveel mogelijk alle activiteiten samen. Ja. Ja, we willen heel graag natuurlijk alle activiteiten weer hebben zoals we dat gewend waren. Morgen vroeg willen we ook onze gebedsgroep, want sinds corona hebben we dat natuurlijk toen maar gewoon gestopt. Niet veilig, niet goed. Maar morgen vroeg hopen we ook weer bij elkaar te komen om samen ook te bidden. En ik denk dat het zo belangrijk is, we zijn natuurlijk steeds wel blijven bidden, uiteraard. Maar ook om samen te komen en samen te bidden. En inderdaad, 7 jaar terug, wat hebben we als gemeente gebeden en gestreden voor Peter. Dat is ongelooflijk. En dat doen we nu ook voor Stjoppa. Wij bidden en we strijden samen voor Stjoppa. Wij bidden elke ochtend, Marja en ik, dat het wonder van Hiskia zal voltrokken worden. Wat gebeurde er met Hiskia? Zijn leven was voorbij, maar God voegde levensjaren toe. God zei, je krijgt extra levensjaren. De God van het leven kan dat besluiten. Als wij bidden, als wij hem zoeken. En dat bidden we ook voor Stjoppa. Dus ik wil u echt ook oproepen om niet alleen dat te zeggen, oh, daar hebben we een mooi gebedsteam voor. Die doen dat namens ons. Nou, we bidden extra als gebedsteam, maar laten we allemaal bidden voor Stjoppa. En voor de andere, voor de andere noden die er zijn. Ik probeer altijd ingehouden te zingen. Dat is een richtlijn van de overheid, maar dat lukt mij nooit. Hoe kun je nou ingehouden zingen? Als je uit volle borst God wilt aanbidden. Maar elke keer denk ik, ik moet nog spreken, dus ik moet nog even wat energie overhouden. Ik wil graag spreken over een onderwerp. En dat zie je hier al staan. Uit Efeze, Efeze 1, vers 4. Zoek het op, dan kunnen we het samen ook lezen. Als jullie wat verder weg zitten, dan kom ik wat dichterbij. Namelijk het onderwerp uitverkiezing. Uitverkiezing. Dat is een prachtig onderwerp. Alleen, er zijn in de loop van de honderden jaren zijn daar zoveel misverstanden over geweest. En in Efeze 1 vers 4, de tekst staat hier ook, we zijn in hem, in Jezus, uitverkoren. In hem. Dus laten we de tekst opslaan. Efeze 1, vers 4. Daar staat, God heeft ons immers in hem. Het gaat hier over Christus Jezus die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegen. Zoals vers 3 zegt. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dat is ongelooflijk. Vandaar dat je hier ziet. Ja, dat is een stukje van het immens grote heelal. Voordat God begon met het scheppen van het heelal en van de planeet aarde, de grondlegging, de schepping, heeft hij jou en mij al gewild. Heeft hij al voor jou gekozen? Dat is niet alleen voorkennis. God weet alles. Hij is het begin en hij is het einde. Dan wil ik ook graag lezen uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 vers 9. Ik mag ook even luisteren of het even noteren. Daar zegt het woord: de Heer talmt niet met de belofte, maar God is langmoedig jegens u, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Hier staat letterlijk dat God wil dat alle mensen tot bekering komen. En dan wil ik gaan naar Psalm 139. Dat is misschien mooi om wel ook erbij op te slaan. Psalm 139. Daar zegt, we zullen niet de hele psalm lezen. Ik zou je willen aanraden om dat de komende week eens voor jezelf te doen, deze hele psalm. In vers 1 staat: Heer, u doorgrondt mij en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U verstaat van verre mijn gedachten. En dan vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. En dan vers 5 en 6. U omgeeft mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. Laten we een zegen vragen over dit woord. Heer, ik dank u wel voor uw enorme grootheid. Uw wijsheid, dat u ons van tevoren, voor de grondlegging van de wereld al hebt uitgekozen, in Christus hebt uitgekozen. En ik bid u, Heer, kom met uw Heilige Geest, zodat we deze woorden niet alleen horen, maar ook dat het geplant wordt, als een zaad in ons hart geplant wordt en ons denken mag veranderen, beïnvloeden, zodat uw grootheid zichtbaar wordt voor onszelf. En ook in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. In hem uitverkoren. Ik hou heel erg van dit onderwerp, uitverkiezing. Ik heb vroeger, maar dat is inderdaad al heel wat jaren terug. Toen we op de Bijbelschool waren, toen ik theologie studeerde, heb ik een hele uitgebreide studie gemaakt voor mezelf. Van het onderwerp uitverkiezing. Alles wat de Bijbel erover zegt. En hoe kan dat nou? Want wat is nou uitverkiezing? Sommige mensen denken aan uitverkiezing. Jij wel? Jij niet? Jij wel? Jij niet? Een selectieve uitverkiezing. Maar dat vind je nergens in de Bijbel. Dat God mensen afwijst. Dat God zegt: hé, jij mag komen. En hé, voor jou niet. Jij niet. Dat is selectieve uitverkiezing. Dat vind je nergens in de Bijbel. Er is geen selectieve uitverkiezing. Want de Bijbel zegt op meerdere plaatsen, we hebben één tekst gelezen, ik zou er meerdere kunnen noemen alleen. Ik heb zelfs de studie meegenomen die ik destijds gemaakt heb. Ik dacht, ja, nee, dat moet ik niet te veel. Dan krijgen we echt een lezing of een Bijbelstudie. Wat op zich best eens goed zou zijn om daar eens een avond aan te besteden. Maar goed, er is niet een selectieve uitverkiezing. Maar ik moet u zeggen, er is een heel groot gedeelte van het lichaam van Christus wat nog steeds gebukt gaat onder deze leer van de selectieve uitverkiezing. En hoe komt dat? Nou, u hebt misschien ook meerdere Bijbels. Ik heb ook een Bijbel waarin naast de Bijbel ook de leer van de kerk van een paar honderd jaar terug is vastgelegd. En dat is bijvoorbeeld catechismus. Ken je dat? Wel eens van gehoord, dat woord, catechismus? Dat leerden wij vroeger uit ons hoofd, catechismus. En in de catechismus lees je een heleboel uit uitverkiezing. En daarnaast had je ook de Dordtse leerregels. Wel eens van gehoord? Dat was in 1618. Dus even terug. Maar in 1618 kwamen dus de predikanten bij elkaar, de kerken bij elkaar. En toen hebben ze wat dwalingen willen bestrijden. Maar zelf ook een enorme dwaling in stand gehouden. Ik wil u voorlezen artikel 15 van de Dordtse leerregels. Artikel 15. Hier heb ik meer licht. Het voorrecht van deze eeuwige en onverdiende genade van onze uitverkiezing wijst de Heilige Schrift ons bovenal aan, wanneer zij verder getuigt dat niet alle mensen zijn uitverkoren. Sommigen is God namelijk in zijn eeuwige uitverkiezing voorbij gegaan. Dat zijn de mensen over wie God naar zijn volkomen vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft hen in de gemeenschappelijke ellende te laten, waarin zij zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben. God besloot hun het heilbringende geloof en de genade van de bekering niet te schenken, maar hen op hun eigen wegen onder zijn rechtvaardig oordeel te laten en hen tenslotte niet alleen om hun ongeloof, maar ook om al hun andere zonden te veroordelen en voor eeuwig te straffen en daarin zijn rechtvaardigheid te tonen. Dit is het besluit van de verwerping, dat God beslist niet maakt tot bewerker van de zonde, dat is een godslasterlijke gedachte, maar dat hem stelt tot de ontzagwekkende, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker ervan. Het is heel artikel 15. Sorry voor de lange zinnen die hier staan. Maar hier staat dus gewoon dat God sommige mensen voorbij gaat. Omdat hij besloten heeft, jij wel, jij niet, volgens deze leer. God heeft besloten sommige mensen in hun ellende te laten zitten. Die kunnen vechten, die kunnen zich hun dagelijks bekeren, maar ze komen. God heeft besloten, de hel is jouw eindbestemming. Dat kan ik ook in een aantal andere zinnen. Nou, u snapt, deze leer dat God dus mensen heeft uitgekozen om verloren te gaan, die leer vind je niet in de Bijbel. En wat is nou, Zullen we die Dordtse leerregels maar weer aan de kant leggen? Ze worden niet. Ik vraag nog wel eens. Ik heb heel veel goede contacten met predikanten. En die moeten zeggen, ik ben natuurlijk opgegroeid met de catechismus en met deze leerstellingen. En ik weet nog dat ik eens een gesprek had met mijn vader en een predikant. Die komen dan af en toe op huisbezoek. En toen, ja, ik was tot bekering gekomen, ik was enthousiast, ik was een christen. Ik zei, Jezus woont in mij, ik ben bekeerd, ik ben een kind van God. Ja, rustig. En toen zeiden ze, ja, de losprijs is wel betaald. Maar de losprijs is betaald voor velen. Oh, en dat was heel toevallig, want ik had die avond ervoor had ik net gelezen in 1 Timotheus. Ik heb 1 Timotheus 2 vers 9. Daar staat niet alleen dat de losprijs is betaald voor velen, maar de losprijs is betaald voor allen. Ja, toen was het toch even stil. Ja, ik had geen bijbelkennis, ik was nog maar net een christen. En de dominee had 6 jaar theologie gestudeerd. En mijn vader was mijn vader en ouderling in de kerk. Dus. Maar er is zo'n... als je al sinds 16, 18 wordt deze leer verkondigd in een groot gedeelte, of behoorlijk groot gedeelte van de christelijke kerken, de calvinistische kerken in Europa. Honderden jaren is dit gewoon. En het zal u dan ook niet verbazen dat juist onder deze groep christenen, wat hele fijne, lieve mensen zijn. Toegewijde mensen. We hebben het ook niet over predikanten of over mensen, maar over een dwaalleer. Namelijk dat God zou besluiten om sommige mensen voor eeuwig verloren te laten gaan. Dat is volledig in tegenspraak met wat de Bijbel zegt. Want wat heeft God besloten? Dat je in Christus uitverkoren kunt zijn. Wat is dus wel uitverkiezing? God heeft bepaald, voordat de planeet er was, dat in Christus iedereen uitverkoren kan zijn. En iedereen kan tot Christus komen. Stel dat dit, even symbolisch, dit is het gebied in Christus, bij het kruis. Als je hier bent, als je in Christus bent, dan ben je uitverkoren. En iedereen kan tot Christus komen. Iedereen kan uitverkoren worden. Iedereen kan het besluit nemen. Ik wil uitverkoren worden. Ik wil bij die groep horen die God bestemd heeft. Dat is voor ieder. Dat is uitverkiezing. Halleluja. En als je dus besluit om, ik heb besloten om hem te volgen. Wie heeft besloten om Jezus te volgen? Wie? Heb je besloten? Wij moeten wel een besluit nemen. Maar als wij een besluit nemen, dan nemen we een besluit omdat God eerst al een besluit heeft genomen. Namelijk het besluit dat als we zijn oproep aanvaarden om binnen te komen, om in Christus te komen, dan hoor je bij de groep van uitverkorenen. En iedereen kan in principe behouden worden. God wil ook dat iedereen behouden wordt. De losprijs is betaald voor iedereen. Voor iedereen. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar ja, als je al honderden jaren deze weeffout in je leer hebt, ja, dan is het begrijpelijk dat juist onder deze groep mensen angst voor de dood enorm groot is. Er is ook wel onderzoek naar gedaan, heb ik hier ook wel bij me. Onderzoek dat juist onder deze groepen christenen. Ja, want als je dus denkt, oh, hoor ik er wel bij, hoor ik er niet bij. Oh, misschien ben ik wel uitverkoren, oh, misschien ook niet. Oh, ja, dan ga je de dood tegemoet en denk je van, en dat heb je hele leven gehoord. Maar het evangelie is dat je kunt in Christus uitverkoren zijn. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Amen. Halleluja. Dus ik heb heel veel liefde voor mensen die toch nog steeds gebukt gaan onder deze dwaalleer. De dwaalleer dat je niet uitverkoren zou zijn. Kom tot Jezus, dan ben je uitverkoren. Dan hoor je erbij. Er is geen selectieve uitverkiezing. Dat is duidelijk. God wil niet dat sommigen verloren gaan. Dat is zijn absolute wil. Uitverkoren in hem. En dan Psalm 139 zegt het ook zo mooi. Dat God, en God, ik heb daar de hele week over nagedacht. Dat God dus al voor de grondlegging van de wereld. Ja, mensen maken ruzie over hoe oud is de wereld, maar dat is helemaal niet belangrijk. Voordat de wereld werd geschapen, had God al een plan voor jou en voor mij. God heeft eerst al gekozen. Hij kiest voor jou. En hij wil zo graag dat alle mensen behouden worden. Kijk, Gods voorkennis, God weet, en dat zegt de Bijbel ook, dat sommige mensen helaas ervoor gekozen hebben en nog steeds ervoor kiezen. Ik heb een keer aan het sterfbed van iemand die dacht, nou, maar die wou niet buigen voor Jezus.
Hoe kun je kiezen? Je hoort het evangelie, je hoort dat er redding is, maar toch zeg je, ik wijs het af. Dat is onbegrijpelijk. En dan heeft God verdriet, want de losprijs is betaald voor ieder mens. Voor iedereen. Dan staat hier in Psalm 139 dat we God die er altijd al is geweest. God die alwetend is. God die ook alomtegenwoordig is. Als je die psalm leest, dan zie je alle karaktereigenschappen van de eeuwige God. Zie je hier als thema, zelfs per groepen, versen. Je zou bijna complete kunnen noemen. Eerst over de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God. En die God is jouw persoonlijke schepper. Hier staat dat God heeft mij gevormd. God heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Weet je, er is zo'n doodscultuur. Ik wil niet spreken nu over abortus en over de afschuwelijke wetten die er zijn, ook in ons land. Hoe mensenlevens worden weggerukt. En dat is gewoon afgoderij, de afgoderij van het hedonisme. We doen waar we zin in hebben, we willen leven, hoe gaan we om met ons geld? Oh, we nemen nog geen kinderen, later nemen we wel kinderen. Oh, hier komt een kind, nou dat laten we weghalen. Ik hoorde laatst een vrouw dat zeggen, ja dat heb ik laten weghalen. En dat is afschuwelijk. Want God is de schepper van het leven. Hier staat dat wij wonderlijk zijn toebereid. Mijn gebeente was niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. U denkt misschien, ja, ik had een vader en een moeder en toen ben ik geboren. Maar God heeft jou geweven. God heeft jou gemaakt. Dat is een waarheid. Dat moet je laten, dat mag binnenkomen. God heeft mij gemaakt. Ja, maar mijn ouders wilden eigenlijk. Ja, maar wat je ouders wilt. Misschien hebben je ouders je niet gewild. God heeft jou gewild. Dat is een enorme, belangrijke, Bijbelse waarheid. En als dat binnendringt, dan weet je ook. Dan je identiteit. Wie ben ik? Ik ben door God gewild. Misschien heeft mijn vader me niet gewild. Misschien dacht mijn moeder, 3 is genoeg en ik was nummer 6. Het mag allemaal zo zijn. God heeft mij gewild. God heeft mij geweven. Halleluja. Misschien ken je je vader helemaal niet. Ken je je moeder niet. God heeft jou gemaakt. Ik las eens een artikel, in Duitsland hebben ze dat ook heel erg gehad. Dat babyluikje, weet je wel. Die babyklappen, noemen ze dat. Dat vond ik helemaal een vreselijk woord, maar goed. Dat als je dus in plaats van te vondeling te leggen, dan is er een luikje ergens. En dat luikje gaat omhoog en dan kun je de wegwerpbaby. Nou, dat is dan misschien nog beter dan te vondeling leggen. Maar wat is er een verdriet. Wat zijn er ook veel mensen vandaag die in een identiteitscrisis zijn. Maar als je beseft, God heeft mij gewild. Ik ben voor de grondlegging van de wereld door God gewild, door God gemaakt en in hem uitverkoren. Wel, dan ben ik rijk. Dan ben je de meest rijke persoon in welk land je ook leeft. Dan ben je de meest rijke persoon. Wij denken dat rijkdom is welzijn en welvaart en een fiets en een pensioen en enzovoort. Maar toch is dat niet zo. Als je beseft, mijn identiteit is in God, in Christus. Je bent uitverkoren in Christus. Wat een gedachte. En daar wil ik even bij stilstaan. Want daar begint deze psalm mee. U zegt misschien, oh, want onze gedachten moeten veranderd worden. Onze gedachten moeten vernieuwd worden. Dat leert de Bijbel. Dat we ons gedachten, misschien moeten deze gedachten, deze Bijbelse gedachten gewoon eens indalen. En moet het zaad ontkiemen. Hier staat, Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u verstaat van verre mijn gedachten. God kent onze gedachten. Ons gedachtenleven is enorm belangrijk. We lezen al jaren in een dagboek, Maria en ik. En de afgelopen week lazen wij dat iemand had ook een openbaring gehad over als wij bidden, dan komen onze gebeden aan in de hemel. Maar die beschreef dat hij een openbaring had gehad dat niet alleen onze gebeden aankomen in de hemel, maar elke gedachte komt aan in de hemel. Elke gedachte komt aan in de hemel. Als je dat beseft, ik heb de hele afgelopen week heb ik hier, dacht de Heer, niet alleen wat ik spreek, maar wat ik denk. U verstaat van verre mijn gedachten. Ik had laatst een training, een bijbelstudie in Hoorn bij een groep mensen. En toen zei ik, ik heb iets meegenomen. Dus ik nam zo'n microfoontje met zo'n dingetje met een touwtje eraan. Ik zei, dit is iets bijzonders. Dit doe ik nu even op je hoofd. Dat sluiten we even aan op de beamer. En dan heb ik een programmaatje. En dan kunnen we zien wat jij de afgelopen week gedacht hebt. Zullen we dat even in beeld brengen? Nee! Waarom niet? Waarom niet? Ja, omdat er misschien een heleboel gedachten zijn geweest de afgelopen week. Waar je van bewust bent ook. Dat was niet helemaal kosher. Dat was niet helemaal goed. Nou, als je dat weet, dan moet je gedachten dus gespoeld worden. Je moet niet alleen onder de douche aan de buitenkant, maar je gedachten leven. Hier staat dat elke gedachte, u verstaat van verre mijn gedachten. Wow. Daarom spreekt de Bijbel ook over gedachten tot bedachtzaamheid. Discipline in je denken. Als deze waarheid over in Christus uitverkoren zijn, als die gedachte, als dat land, dan word je een heel ander persoon. Want dan weet je, mijn identiteit is in God. Ik ben door God gemaakt. Mijn hersenen, en trouwens hoe die functioneren. Ja, dat is met computers niet na te bouwen. Hoe je hersenen allemaal wel en niet functioneren. Dat is ontworpen door God. En dat is een ontwerp van God, zodat jouw gedachten in de hemel aankomen, niet alleen. Maar David schrijft het ook in deze psalm. Als je dit laat zinken, dan zegt hij, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. Dat was even nieuw voor mij. Ik lees die psalm al meer dan 40 jaar. En opeens dacht ik, ja, hey, als ons denken vernieuwd wordt, dan mogen wij ons concentreren op hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. Wauw, als je je gedachtenleven richt op de gedachten van God, op zijn woord, op zijn wezen, dan word je vernieuwd, dan word je blij, dan weet je wie je bent in Christus. Halleluja. Weet je, er zijn zoveel mensen met een identiteitscrisis. En een van de meest open deuren voor de vijand om binnen te komen is verwerping. Verwerping. Nou, als je dus de leer hebt, als kerk de leer hebt dat God mensen verwerpt. Dan moet je zeggen, verwerping is van Satan. Dat is duisternis. God verwerpt geen mensen. Toen Jezus aan het kruis stierf, hadden zowel de linker als de rechter misdadiger hadden behouden kunnen worden. Maar de een koos voor genade. Heer, denk aan mij als u in het paradijs komt. En de ander die begon te spotten. Maar die had ook kunnen kiezen. Die had ook kunnen zeggen, ik belijd mijn zonde. Ik hang hier terecht. Maar Heer Jezus, red mij. Dan was ook hij gered. Amen. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten. En dan zegt vers 23, zo eindigt deze psalm. Het gaat in feite heel erg over ons gedachtenleven. Dat wij deze Bijbelse waarheden tot onze mogen laten doordringen. Dan staat daar, Heer, toets mij en ken mijn gedachten. Dat is een goed gebed. Want Heer, als er gedachten zijn afgelopen week die ik niet liever niet geprojecteerd wil hebben in de kerk, dan schaam ik me rot. Heer, dan is dit een goed gebed. Toets mij en ken mijn gedachten. Laat mij geconcentreerd zijn op uw gedachten. Dan word je een ander mens. En dan gaat het indalen dat je beseft, dit is mijn identiteit in God. Weet je, mijn ouders, en ook mijn schoonouders trouwens, maar onze ouders zijn al heel vroeg in ons leven ons ontvallen, naar de Heer gegaan. En ik respecteer mijn ouders. Eer je vader en je moeder. En dat doe ik. Ik vind het fijn dat ik de moeder had die ik had. De vader had die ik had. Maar achter mijn ouders zie ik mijn vader in de hemel. Mijn hemelse vader. Hij heeft mij gewild. Hij heeft mij gemaakt. En daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ik weet het zeker. En in hem zijn wij uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Wat is dit een geweldig evangelie. Halleluja. Wat is dit een fantastisch evangelie. En misschien is het goed dat wij ook zo afsluiten. Zoals David deze psalm beëindigt. Zie of er bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Leid mij als er iets is wat heilloos is. Wat mij van God afleidt. Heer, leid mij op de eeuwige weg. Leid mij op de weg naar u toe. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat we niet verworpen zijn, verworpen worden. U gaat geen mensen voorbij. U wil dat allen behouden worden. U wilt alle mensen redden. Heer, en u houdt van mensen. Heer, zelfs Paulus die zo tekeer ging, die christenen vermoordde. U hield van hem, u houdt van hem. En hij kwam u tegen. En misschien ben je hier vanmorgen en je voelt ook gebieden in je leven, gebieden van verwerping. Wat er tegen je gezegd is, ja, maar jij hoort er niet bij. Of oh, dat zal jij nooit bereiken. Of dit. Ik wil je uitnodigen om te beseffen dat God jou heeft uitverkoren in Christus. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je geweven. En hij heeft zelfs een plan met je leven. Alle dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Dat wil zeggen, God heeft een plan voor morgen voor jou. En voor volgende week. God heeft een plan. Dus kies ervoor om in Gods plan te leven. Dan kom je tot je eindbestemming. Dan kom je tot bestemming wat God wil met je leven. En dan weet je wie je bent in Christus. Misschien is het gewoon eens goed dat je dat voor jezelf uitspreekt in gebed. God heeft mij gewild. Zeg het eens stil voor jezelf. God heeft mij gewild. God heeft mij geschapen. Jezus droeg mijn zonde en schuld. In Christus ben ik uitverkoren. In Christus ben ik uitverkoren. Omdat hij eerst voor mij koos. En ik nu voor hem mag kiezen. Halleluja. Heer, ik bid u dat dit rijke evangelie, Heer, dat het ons vervult. Heer, en dank u wel dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat we dit woord tot ons mogen nemen. U kent ons. U doorgrondt ons. U kent ons gedachtenleven. En weet je, dat is niet een bedreiging, maar het is zelfs een overgave. Heer, toets mijn gedachten. Toets mij. Ken mijn gedachten. Want uw gedachten, Heer, die zijn zo heerlijk. En als je dat gaat doen, dan gaat God zijn hand op je leggen. Hij raakt je aan. Het begrijpen is te wonderbaar, te verheven. Want wij willen altijd alles begrijpen, maar dit is onbegrijpelijk. Maar wel waar. Dat God zijn hand op je legt en je aanraakt, dat is genezing. Dat is genezing. Dat is bevrijding. God legt zijn hand op je. De doorboorde hand van Jezus geneest en herstelt ons. Halleluja. En dat wil ik over je uitspreken. De zekerheid van je geloof. De zekerheid. Jij bent een kind van God. Jij bent door God gewild. Halleluja. Dank u Heer voor dit geweldige evangelie. Voor wat u hebt gedaan voor ons. Amen.